Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, op Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer de legerscharen, God. Zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middagdienst is uit 1 Koningen 8. We lezen daar een drietal gedeelten uit. De versen 1 tot en met 11, 22 tot en met 30 en 54 tot en met 62. We beleiden eerst ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen in aansluiting en de voorbereiding op het schriftgedeelte, Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u, verblij. 122 vers 3 na de belijdenis, de schriftlezing uit 1 Koningen 8.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israëls tot de koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des Heeren op te brengen uit de stad Davids, welke is Sion. En alle mannen Israëls verzamelden zich tot de koning Salomo, in de maand Etanim, op het feest, die is de zevende maand. En al de oudsten van Israël kwamen en de priesters namen de ark op. En zij brachten de ark des Heeren en de tent der samenkomst opwaarts, mitsgaders al de heilige vaten die in de tent waren. En de priesters en de levieten brachten dezelfde opwaarts. De koning Salomo nu en de ganse vergadering Israëls die bij hem vergaderd waren, waren met hem voor de ark, offerende schapen en runderen, die vanwege de menigte niet geteld noch gerekend worden. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der gerubs. Want de gerubs spreiden beide vleugelen over de plaats der ark, en de gerubs overdekten de ark en haar handbomen van boven. Daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij zijn aldaar tot op deze dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had, als de Heere een verbond maakte met de kinderen Israëls, toen zij uit Egypteland uitgetogen waren. En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des Heeren vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk, want de heerlijkheid des Heeren had het huis des Heeren vervuld. En Salomo stond voor het altaar des Heeren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide: Heere, God Israëls, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, noch beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht mijn vader David gehouden hebt, want wat gij tot hem gesproken had, want met uw mond hebt gij gesproken en met uw hand vervuld, gelijk het deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende: geen man zal u van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon Israël zitten. Alleenlijk zo uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen, zie, de hemelen, ja, de hemelen der hemelen zouden u niet begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt, dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt: mijn naam zal er zijn, om te horen naar het gebed, het welk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij, hoor in de plaats uw woning in de hemel, ja, hoor en vergeef. Vers 54. Het geschiedde nu als Salomo voleindigd had dit ganse gebed en deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar des Heeren opstond van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar de hemel. Zo stond hij en zegende de ganse gemeente Israëls, zeggende met luider stem: geloofd zij de Heere, die zijn volk Israël rust gegeven heeft, naar alles wat hij gesproken heeft. Niet één enig woord is er gevallen van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes zijn knecht. De Heere onze God zij met ons, gelijk als hij geweest is met onze vaderen. Hij verlaten ons niet en begeven ons niet, neigen het tot zich ons hart, om in al zijn wegen te wandelen en om te houden zijn geboden en zijn inzettingen en zijn rechten, de welke hij onze vaderen geboden heeft. En dat deze mijn woorden, waarmede ik voor de Heere gesmeekt heb, mogen nabij zijn voor de Heere, onze God, dag en nacht, opdat hij met recht zijn knechts uitvoeren en het recht van zijn volk Israël, elk een dagelijks op zijn dag, opdat alle volken der aarde weten dat de Heere die God is, niemand meer, en u die der hart volkomen zij met de Heere, onze God, om te wandelen in zijn inzettingen en zijn geboden, te houden gelijk de deze dagen. En de koning en gans Israël, met hem offerden slachtoffers voor het aangezicht des Heren.
Gemeente, in de prediking willen we stilstaan bij deze drie gelezen schriftgedeelten uit dit lange hoofdstuk. We lezen nu nog een enkel vers, een enkel woord. Het zesde vers: alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heren tot haar plaats. En vers 22, Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente van Israël en breidde zijn handen uit naar de hemel. En dan spreekt hij een gebed uit. En vers 57, daar lezen we dat Salomo het volk zegent. De Heere, onze God, zij met ons, gelijk als hij geweest is met onze vaderen. Hij verlaten ons niet en begeven ons niet. We willen zingen, gemeente, op Psalm 27, de versen 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. En ook het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen, vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, het tweede en ook het derde vers. Gemeente, als ik vraag waar is Salomo, koning Salomo, als opvolger van koning David bekend van, dan zullen denk ik de kinderen al wel kunnen zeggen, Salomo, dat was die koning die zo bijzonder wijs was. Bekend om zijn wijsheid. Het oordeel dat hij velde bij die ruziënde vrouwen, dat wordt ook wel een Salomons oordeel genoemd. Een oordeel dat bijzonder wijs was. Wat een goede uitwerking ook had. Salomo inderdaad bekend om zijn wijsheid. Dat was hij toen in de tijd dat hij koning werd. De Heere had hem die wijsheid gegeven. Hij had er ook om gevraagd, toen de Heere hem die vraag stelde, begeer wat ik u geven zal. En toen begeerde hij wijsheid, een verstandig hart, een luisterend hart kun je ook zeggen. Niet alleen een luisterend oor, maar dat ik mag luisteren met mijn hart. Ik hoop dat velen op die manier ook naar de kerk zijn gekomen. Met hun hart willen luisteren naar wat de Heere zegt. Ook vanmiddag, ook vanavond. Salomo's wijsheid was bekend in Israël, maar werd ook bekend buiten de grenzen van Israël toen. Zo dat de koningin van Sheba van ver af, heel ver af was gekomen om naar zijn wijsheid te horen. Met haar vragen. Hij gaf antwoord. En toen hij die antwoorden gaf, toen liet hij haar ook iets zien van zijn rijkdom. En ook iets waar Salomo ten tweede zeker onbekend is geworden. Namelijk de tempel die hij had gebouwd. Salomo mocht doen wat David zijn vader niet mocht doen. Het huis voor de Heere bouwen in Jeruzalem. En de gedeelten die we hebben gelezen, die zijn genomen uit het hoofdstuk waarin beschreven wordt, heel uitgebreid wordt beschreven hoe die tempel dan in gebruik genomen wordt. En in verschillende elementen waar we bij stilstaan, daar ligt onderwijs ook voor een kerk die al heel lang mag bestaan. Thema is de tempel die Salomo liet bouwen. Drie gedachten. In de eerste plaats het huis van de Heere. In de tweede plaats het gebed van de koning. En in de derde plaats de zegen voor het volk. Het huis van de Heere. We lezen dat ook in vers 6. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des Heeren tot de plaats, tot de aanspraakhuis, plaats van het huis. De tweede plaats, het gebed van de koning, dat hij gaat doen vanaf vers 22 en dat omvat heel veel versen. En vervolgens iets van de zegen van de Heere uit vers 57. De Heere, onze God, zij met ons. Gemeente, waar is God? En waar woont God? Als een klein kind dat vraagt aan vader of moeder, dan kan het zomaar zijn dat vader of moeder zeggen, de Heere woont in de hemel. Dat is een goed antwoord. Hoog boven ons, nog ver boven de wolken en nog ver boven de sterren, in de hemel der hemelen. Die heeft hij geschapen, net als dat hij de aarde heeft geschapen. Daar is de woonplaats van de Heer. Maar hij is ook op aarde. Het kan ook zijn dat zo'n vader en moeder tegen de kinderen zegt, ja, de Heer woont in de hemel, maar de Heer is ook overal. Misschien heb je dat wel eens geleerd, dat versje op school. Misschien ken je dat van thuis. op bergen en in dalen. Ja, overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. En misschien dat vader en moeder dan ook zeggen, in het bijzonder is de Heere daar waar zijn woord open gaat. God is overal, ja, maar vooral daar waar de Bijbel open ligt. Waar de heilige schriften, de geschriften van hemzelf, die hij gegeven heeft door de Heilige Geest, mensen inspireerde om te schrijven wat God wilde dat wij zouden weten van hem, van onszelf, van de wereld, van de toekomst. Daar wil hij zijn. En de uitdrukking het huis van de Heere, dat dus in dit hoofdstuk ook verschillende keren wordt gebruikt, dat komen we in de psalmen bijvoorbeeld ook heel wat keren tegen. God heeft een huis. God heeft een huis en daarin wil hij zijn. En daarin wil hij samenkomen met mensen. Het huis dat hij tot zijn eer gesticht heeft. Maar waar hij ook mensen roept om te komen, om door het woord en door de geest bediend te worden, geleerd te worden, onderwezen te worden, vermaand te worden, opgevoed te worden. En het is al heel in het begin van de Bijbel dat we lezen, dat mensen samenkomen. In het eerste hoofdstuk na de beschrijving van de zondeval, Genesis 4, daar staat het, dat mensen samenkomen en mensen samen de Heere gaan aanbidden. Dezelfde Set werd ook een zoon geboren. U weet, Set, die kregen Adam en Eva nadat Abel gestorven was, na dat vreselijke van die eerste moord, werd er toch weer een kind geboren, Set. En hij noemde die naam Enos. En toen begon men de namen van de Heere aan te roepen. Vanaf toen kwamen mensen samen om Gods naam aan te roepen, om de Heere te dienen. En dat de Heere het wil, gemeente, dat mensen samenkomen. En dat hij wil dat hij te midden van mensen woont. Dat heeft de Heere ook heel duidelijk laten zien tijdens de woestijnreis. Als het volk Israël uit Egypte verlost is door een sterke hand, als farao na die 10 plagen uiteindelijk het volk Israël moest laten gaan om de Heere een feest te vieren in de woestijn, om op weg te gaan naar in ieder geval uit zijn land te vertrekken, geen slavendienst meer zouden hoeven te doen, als de Heere daar zijn eigen volk, wat hij begonnen was met Abraham, Isaac en Jacob, terug gaat brengen dan in het beloofde land in Canaan, dan is dat een lange reis, maar als men dan komt bij de Sinaï, dan richt God zijn verbond met Abraham op, dan bevestigt dat hij, dan versterkt hij dat en dan geeft hij niet alleen de wet, de 2 stenen tafelen met de 10 geboden daarop ingegrift, met zijn eigen vinger geschreven, maar dan geeft hij ook de opdracht om de tabernakel te laten bouwen. En Mozes krijgt er een beeld van, krijgt er een gezicht van en hij geeft het nauwkeurig door aan degenen die daartoe bekwaam zijn om dat werk te doen, om de tent van de samenkomst, dat betekent het woord tabernakel, de tent van de samenkomst te bouwen. En dat gebeurt. Daar wil de Heere wonen. Daar kwam de Heere met het volk samen. Daar zouden offers worden gebracht. En daar laat de Heere de Schegina zien. De heerlijkheid van de Heere. Priesters en levieten zullen hem daar dienen. En het volk zal daar onderwijs ontvangen. Zal daar bidden en zal daar de zegen van de Heere krijgen. En toen het volk uiteindelijk in Kanaan kwam, na vele jaren, ja, toen ging de tabernakel mee, die ging steeds mee. We lezen het ook, dat er handbomen waren aan de ark. Die moest gedragen worden tijdens die woestijnreis. En als het volk dan eenmaal in Kanaan is, ja, dan is er eerst wel een diensten in de tabernakel. Maar dan, en dat lees je ook al in 1 Koningen 3, dan zijn de onderdelen van de tabernakel op verschillende plaatsen. Dan zal David de ark des verbonds, waar in vers 1 al van wordt gesproken, de ark van het verbond van de Heere, gesteld hebben in een tent in Jeruzalem. Maar dan zijn ook onderdelen van de tabernakel nog in Gibeon, daar waar de Heere Salomo als jonge koning dan vraagt wat zijn eerste begeerte is. En zodoende kon er in die tijd ook nog niet de dienst hersteld worden zoals de Heere die gesteld had. David wil dan de Heere een tempel bouwen, een stenen huis, zoals hij zelf ook een stenen huis had. Niet een tent die je steeds kon verplaatsen, maar een vaste woonplaats. Maar hij mocht dat niet doen. Nathan had dat eerst goed gevonden, de profeet. Maar later moest hij toch met een ander woord naar David. En David werd er ook voor ingewonnen dat zijn zoon Salomo dat zou doen. Salomo, dat betekent vredevorst. En in een tijd van vrede, daar hoort tempelbouw bij. Maar niet zozeer in een tijd van oorlog, waarin David vooral leefde. Dat huis moest de woonplaats worden voor de Heere. Een huis voor de Heere. Om daar te zijn, daar te verblijven, waar ook het volk zou samenkomen. De psalmen van David getuigen daar vaak van, dat de tempel genoemd wordt Sion, maar ook een huis, de vaste plaats van de woning van de Heere. Bijvoorbeeld deze psalm. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Hebt u Gods huis ook lief? En Gods huis, ja, dat bestaat uit stenen en uit glas en hout. Maar het gaat om veel meer dan om een gebouw. Maar de kerk mag je lief hebben. En zeker als je daar zegen van de Heere ontvangen hebt, dan krijg je, ja, nee, we moeten dat ook niet overdrijven. Ik zou zeggen, dan krijg je zelfs een band met het huis, met het gebouw. Maar we moeten dat ook weer niet overdrijven, want we weten, het kan ook zo zijn dat een kerkgebouw gesloopt moet worden of herbouw plaatsvinden of wat dan ook. Maar toch, de plaats waar de Heere is, dat je die lief is, dat hij daar spreekt. Salomo, gemeente, hij is in het begin van zijn koningschap een voorbeeld op allerlei manieren. We weten dat de laatste jaren van zijn leven trieste jaren waren. We weten dat het van de laatste jaren niet zo merkbaar was, of helemaal niet gezegd kan worden dat hij zoals in de eerste jaren het gezegd werd, de Heere lief had. De Heere wilde dienen. Ook zien we dat, was het zeer merkbaar in die grote opdracht van de tempelbouw. Hij heeft daar geen jaren mee gewacht. Heel kort nadat hij koning was geworden in het vierde jaar al, was hij ermee begonnen, dankbaar voor alle voorbereidingen die zijn vader David getroffen had. En gebruikmakend van het sociale netwerk dat hij intussen had, tot in ver in het buitenland toe, kon hij tienduizenden mensen aan het werk zetten om die grote tempel te bouwen. Groot in verhouding tot het tabernakel. Want het eigenlijke huis, bestaande uit het heilige en het heilige der heiligen, was vele malen groter dan dat het in de tabernakel was. En daaromheen liet hij nog tot 3 verdiepingen toe bijgebouwen zetten. Het is een complex geworden, zoals er in die tijd in het hele Midden-Oosten nog geen gebouw was opgetrokken. We concentreren ons, gemeente, op het binnenste, op het binnenste heiligdom, zo wordt het ook wel genoemd, of het heilige der heiligen. Een vierkante ruimte achter het heilige. Daar waar maar één voorwerp stond, dat wat in vers 1 wordt genoemd, de ark des verbonds des Heren. Dat wat in vers 6 wordt genoemd. En hier in dit gedeelte, het eerste gedeelte dat de ouderling heeft gelezen, beschreven wordt dat die ark op zijn plaats gezet wordt. Als laatste gebeuren op de dag dat de tempel echt in gebruik genomen werd. Als allerbelangrijkste, als het centrale. En toch, slechts 1 keer per jaar mocht de hoge priester daar zijn. Op de Yom Kippur, op de grote verzoendag. Maar al het volk wist, en de ouders zullen de kinderen erop hebben gewezen, als ze misschien ook hebben gevraagd in die tijd, waar woont God nu? In het heilige der heiligen, achter het voorhangsel, achter dat zware gordijn, die ark, daar is het dat God woont in het bijzonder. Daar is het wat God ons gegeven heeft. De verbondsafspraken in de Sinaï, bij de Sinaï al, daar liggen die. 2 stenen tafelen in de ark. En daarboven het deksel en daarop de engelenfiguren, de gerubs. En dat deksel, dat wordt genoemd het verzoendeksel. Daar sprenkelde die hoge priester op die ene dag van het jaar. Bloed. En ook voor de ark. Als een teken dat de zonde, waar de wet ons mensen van doet getuigen, verzoend wordt door het bloed. Toen al een hele prediking gemeend. Voor wij die de schriften aardig goed kennen. De lijn doortrekkend naar het Nieuwe Testament. Helemaal een prediking. Want al dat bloed wat gevloeid had van de offers, van de dieren die geslacht werden en dat opgevangen werd en wat gesprenkeld werd op de hoeken van het altaar, maar ook het reukaltaar, maar ook op die ene dag op het verzoendeksel dat getuigde van het bloed van de Heere Jezus Christus. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En zo ziet die ark van het verbond van de Heere, dat van hem is uitgegaan, daar ook getuigt daar ook al van, dat het werk van de verzoening bij God vandaan komt, dat het bij hem is van hem is uitgegaan naar het welbehagen van de Heere. Door het bloedverzoening, door het bloed is het mogelijk dat mensen bij God welkom zijn. Dat ze bij hem kunnen wonen en dat de Heere onder ons kan wonen. En als je dat hart van het evangelie mag zien, gemeente, dan is het haast in dubbel opzicht wel zo'n heerlijkheid. Als je tot de gemeente mag behoren. En als je ook mag komen aan de tafel van het verbond. Is dat dan te midden van een gemeente van alleen maar heilige en perfecte mensen? Nee, nee. Zondaren hebben dat juist nodig. Van zonde zie je in je eigen leven veel. En van zonde kun je in het leven van anderen ook nog alles wat zien. Maar je kijkt verkeerd als je alleen op de zonde van anderen kijkt. En ziet alleen op de zonden de gebreken van ambtsdragers ook. En zegt, ach, in de kerk is het ook al allemaal mis enzovoort. Nee, je moet maar veel naar jezelf zien. En wat kun je dan ook veel hebben van een ander. Maar ook voor een ander tot zegen zijn. Als je mag zeggen, joh, het kon voor mij. Het kan dan van jou ook. Zondaren die niets hebben aan te bieden. Dan schuld en tekort. Die de wet lezen. En de wet horen. En de wet ook van harte willen doen. Zeker. Want in die weg geeft de Heere zijn zegen in het algemeen. Maar ook die wet die schuldig stelt en die roept om de genade die er is door Christus Jezus. De priesters, ze brengen de ark in het heilige der heiligen. Plechtig, eerbiedig. Achter het zware gordijn komt de ark met het verzoendeksel te staan. En daar is het tamelijk donker. Daar brandt geen licht. De muren zijn van goud. Dat weerspiegelt ook wel licht. Maar in vers 12 staat het ook. Dat de Heere in donkerheid zou wonen. Het zijn een enkel elementen, gemeente, die we uit dit hoofdstuk horen. Want dit hoofdstuk is enorm rijk. Maar vooral ook dit. De ark komt daar. En de Heere zal daar wonen onder zijn volk. De Heere die zelf in donkerheid woont. Dat wil zeggen dat God, hij wil wonen te midden van het volk. En hij wil veel van zich bekendmaken. Spreekt heel de offerdienst van. De profeten spreken daarvan. Maar de Heere verbergt zich ook wel. En laat niet alles aan ons zien en aan ons weten wat we misschien nog wel meer van hem zouden willen weten. Maar datgene wat de Heere ons bekend maakt, is ons echt genoeg. Ja, hij openbaart zich en hij wil wonen te midden van zondaar. Maar God zegt ons mensen niet alles van zichzelf wat hij zou kunnen zeggen. En daar leren Gods kinderen nu ook tevreden mee te zijn. De heiligheid van God, zijn soevereiniteit. En dat datgene wat hij van zich bekend maakt, genoeg is voor. Bent u er ook tevreden mee? Of heb je nog steeds last van die geest die alleen in de natuurlijke mens zit, maar ook in de oude mens kan zitten? Dat je de dingen nog beter wil weten dan dat je kunt lezen uit het woord. En dat je verstand maar blijft vragen. Is het dan nodig om in de eerste plaats je hoogmoed te zien van je verstand, maar ook om te buigen voor de majesteit van het woord van God. Er is op meer te wijzen, gemeente. Ook in die geschiedenis heel kort nog, als die priesters dan die ark daar hebben gebracht in het heilige der heiligen, dan treden ze terug en dan lopen ze door het heilige weer naar de voorhof. En dan daalt de schegina van de Heere, net als dat het was op bij de tabernakel, ook op de tempel neer. Als teken van Gods gunst. Hier ben ik, zegt de Heere daarmee. Ik, die God, die komt in een rokende wolk die het zicht voor de mensen belemmert. En dat de mensen moeten dan terugtreden. Want de wolk is zo zwaar dat de priesters dan geen dienst kunnen doen. En dat ze elkaar op dat moment ook niet goed kunnen zien. En daarin ligt ook weer les. Wie is er die de Heere kan dienen? Met zijn eigen krachten. Niemand. Maar daarin ligt ook nog deze les. Het geeft niet dat ze elkaar niet zo goed kunnen zien. Het gaat om de Heer. Daarin ligt ook nog de les voor ons. We moeten niet al te zeer kijken naar het menselijke van ambtsdragers. Als er 6 ouderlingen zijn, dan kan de ene ouderling wat meer op het ene punt, ja, ook wel uitsteken boven de ander. En een andere ouderling weer op een ander punt. Maar dan moet je niet zo'n groot punt van maken. Dat je zegt van, die wil ik niet en ik moet die. Alsof wij recht hebben dat wij het beste ontvangen. En is dat zo met dienaren des woords ook niet zo? Zelf weten ze, als het goed is, van terug te wijken. Van kleinheid. En dat wist Salomo ook, gemeente. En dat zie je vooral ook in de tweede gedachte, als hij gaat bidden. Wat Salomo dan doet. En hoe hij gaat bidden. Dan op die dag van de inwijding van de tempels. Hij staat bij het altaar in de voorhof, dat is dus het brandofferaltaar. Het altaar van de Heere staat er nadrukkelijk. Dan is het in de maand Etanim, de maand van de oogst, van de overvloedigheden van de oogst. Ook de maand van het loofhuttenfeest. Het is een feest om dat huis te mogen ontvangen in Jeruzalem. Een heerlijkheid. En als hij dan staat voor het brandofferaltaar, en als dat rookt, dan brengt hij daar offers, schuld en zondoffers. Laat dat doen. En dan spreidt hij zijn handen uit naar de hemel. Teken van ja, afhankelijkheid. Van hulpeloosheid in zichzelf. En dan maakt hij zichzelf letterlijk klein. Vers 54 lees je dat hij dan geknield ligt voor het altaar en zo de Heere aanspreekt. Dat hij begonnen is met bidden voor het volk al staande. En dat hij op een gegeven moment is gaan knielen. Salomo, met die grote opdracht en die geweldige taak. En ook met die grote gaven van de Heere. Hij weet zichzelf heel klein. En hij beleidt de grootheid van de Heere. Gemeente, dat is nu precies tegenovergesteld als wat een mens van nature in de wereld doet. Die wil groot zijn. En die wil naam hebben. En die wil presteren. Denk bijvoorbeeld maar aan de hele sportwereld. Gaat het erom wie de beste is? Wie de snelste, de grootste, de sterkste, nou, de beste is. En wie de hoogste naam krijgt. Maar als je de Heere vreest, dan wordt het juist anders. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. Salomo beleidt ook dat de Heere groot is. Heere God van Israël. Er is geen God gelijk gij boven in de hemel, noch beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheden. Tegelijkertijd spreekt hij het ook uit. En het volk hoort dat. Hij heeft het van zijn vader meer dan eens gehoord. Vele keren heeft vader David bij de overdracht van het koningschap op Salomo daarop gewezen. Dat Salomo met zijn hart voor de Heere, voor Gods aangezicht moet wandelen en zijn geboden houden. In die weg zal de Heere zijn zegen geven. Maar de Heere zelf, hij is zo groot in zijn trouw en in zijn ontferming. Maar ook al in zijn bestaan, dat Salomo zegt: de aarde, maar ook de hemelen en zoveel te meer, dit huis ook, die kunnen u niet bevatten. Toch een huis waar de Heere woont, waar de Heere verblijft, waar de Heere wil blijven. Let op die ootmoed, gemeente, van Salomo. Ook als hij bidt, smeekt: o Heere, dat uw ogen open zijn, nacht en dag over dit huis. Over deze plaats waarvan u gezegd hebt: mijn naam zal daar zijn. Laten we dat ook als kerk maar bidden, gemeente. O Heere, dat uw ogen open zijn over ons. Dat wil zeggen dat uw ogen open zijn in uw gunst. Want Gods oog, open ogen, ja, daar kunnen mensen ook van schrikken. Schrik jij er wel eens van? Dat God alles ziet van je. Maar dat komt in de psalmen ook tegen. Komen we het ook tegen. Dat Gods ogen open zijn over degene die hem vrezen. En degene die voor hem niks verbergen. En als je ervan schrikt, dat God alles van je weet en ziet. Kom daar, ja, juist maar mee naar die alziende God. Want wie voor hem niks verbergt, wat het ook is, en het voor de Heere openlegt. Wie voor hem niks verbergt aan zonden en ongerechtigheden, aan begeerten die niet goed zijn. Die wil de Heere reinigen, die wil de Heere zijn zonden vergeven. Weet je wat Salomo bidt? Heere, hoort u? Hij vraagt het of God wil horen. Terwijl hij dat misschien wel weet van de psalmen van zijn vader. Dat de Heere een hoorder is der gebeden. Dat is niet een automatisme voor hem. Hij zegt: wilt u horen? Ja, de Heere wil horen, Salomo. En hij vraagt het toch ook tegelijkertijd. Hoor en... tot 7 keer toe, meen ik, kun je het lezen. Hoor en vergeef. Op ons in laten werken. Kort gebed. Ja, er staan veel meer woorden omheen. Maar telkens komt dat terug. Heere, hoor en vergeef. En dan noemt hij 7 verschillende situaties. Waarin de dreiging er is dat de zegen van de Heere die God wil geven, dat de Heere die niet zal geven. Maar alleen zal geven dan. Ja, dat zegt toch Gods woord, gemeente. Als we zo bidden. Heere, hoor toch. Ik heb het niet verdiend dat u naar mij hoort. Maar ook Heere, vergeef. En dat heb ik helemaal niet verdiend, dat u mijn zonde vergeeft. Maar ik heb gehoord dat er bij u vergeving is geweest, altoos. En daarom bid ik. Hoor en vergeef. Dan, wanneer mensen belaagd worden met schuld die ze ten onrechte wordt aangewezen. Salomo vraagt om recht bij God, om rechtvaardige oordelen. Maar ook dan, wanneer er slag geleverd wordt door de vijanden in Israël en dat Israël leed wordt aangedaan. En ook dan, als er droogte is in de natuur, als straf op de zonde. Maar ook dan, als er hongersnood is, een pest, besmettelijke ziekten en misoogst. Plagen en ziekten, hoor en vergeef. Maar ook dan, als er mensen vanuit het buitenland Israël komen bezoeken. O, laat het dan zo zijn dat ze u mogen leren kennen om uw naams wil. Hier zullen komen. En dat uw naam ook in het buitenland wordt voortgeplant. Maar ook dan, als er oorlog zal zijn, en zelfs ten zevende, ook dan, Heere, hoor en vergeef. Salomo denkt zich al een ver in hoe het in de verdere toekomst kan gaan. Als het eens zo zou zijn dat het volk zo zou zondigen, dat het verdient om als volk gedeporteerd te worden naar het buitenland. In ballingschap moet gaan. En we weten vanuit de geschiedenis in de Bijbel dat dat niet alleen het noorden, het tienstammenrijk heeft getroffen, maar ook het tweestammenrijk. Ja, we weten zelfs dat die tempel van Salomo in al zijn heerlijkheid, men ging erop leunen en rusten. Dus Heerentempel, dat zijn wij en wij hebben het. Maar die tempel die moest ook verwoest worden. God liet dat toe. Verbrand worden. Jeruzalem een puinhoop worden. God had het gezegd, zo wil ik uw God niet meer zijn. Is God dan niet betrouwbaar? God houdt de schuldige geenszins onschuldig. En al stelt hij het oordeel soms lang uit, op een gegeven moment komt het echt. Het is toen gekomen. 70 jaar ballingschap. En toch, is een deel ook weer teruggegaan. En is de tempel toen later ook weer opgebouwd van Zerubabel. En in die nieuwe tempel, daar is de Heere Jezus Christus in geweest, of de nieuwe tempel. Ja, die wel kleiner was, door Herodes toen groot gemaakt. En die tempel is ook weer wel vernield. Nochtans, ondanks alles, God houdt getrouw zijn woord. Wat bidt Salomo, Heere, laat uw ogen open zijn over dit huis, over ons. De Heere wil dat gemeente, zijn ogen open hebben over zijn huis, over zijn kerk. Ook nu in deze tijd. Maar God is ook een God van oordeel. En we lezen in Psalm 33, ziet des Heeren, oog is open over degene die hem vrezen. En over degene die op zijn goede tierenheid hopen. O, laten we waken voor hoogmoed. Dat wij niet net als de mensen in de tijd van Jeremia zouden zeggen, nou wij zitten goed. En alle anderen zitten fout. Ja, het woord moet recht gebracht worden. En mag niet omgebogen worden, mag niet zo gelezen worden dat er in onze gedachten of in de opinievorming dat ontstaat. Wat goed zou zijn wat het woord veroordeelt. Hoe licht kan ook die hoogmoed plaatsvinden. Armen over elkaar en achterover leunen. En trots zijn op onszelf. Als de Heere met ons is, gemeente, dan is het pure, pure genade. En moeten we dat gebed maar door blijven bidden. Heere, hoor en vergeef. En tegelijkertijd opkomen voor de eer van God. Derde gedachte is bij de inwijding van die tempel uit deze geschiedenis de zegen voor het volk. We zagen iets van Salomo. Salomo groot, ja, Salomo een voorbeeld. En toch ook hem. niet perfect. En toch ook hem. Hij mag niet op een hoogte gesteld worden. Voor hem moeten we niet een standbeeld oprichten en dat gaan aanbidden. O, hoe triest is zijn leven verlopen. Hoe donker kunnen we denken dat zijn levenseinde is ook geweest. Toen hij was gaan buigen voor de afgoden die zijn vrouwen meebrachten. En hij dat goed vond. Wat is een mens, gemeente? Wie staat, die ziet toe dat hij niet vallen. Ten slotte zien we in die derde gedachte dus de zegen die hij uitspreekt. De zegen voor het volk. En dan begint hij met dezelfde woorden als hij waar hij zijn gebed mee begon. Geloofd, zei de Heere, de God van het verbond dus. En dan zegt hij in vers 56, die aan zijn volk rust gegeven heeft. Dat is opmerkelijk gemeend. Geloofd, zei de Heere, die aan zijn volk Israël rust gegeven heeft naar alles wat hij gesproken heeft. Wat is die rust? Nou, dat de jonge mannen van Israël niet meer hoeven te vechten, net als in de tijd van David. Zou het dat zijn? Kun je ook denken. Het is toch nog meer. Wat is die rust? Dat al die mensen die stenen moesten houden en hout moesten versjouwen en moesten meewerken aan de tempelbouw, dat ze nu kunnen genieten van de rust, dat dat werk gedaan is. Kun je denken, maar het is nog wel meer. Rust, gemeente, is hier als een teken van de aanwezigheid van God. Van de heerlijkheid van God. Rust is een teken ook. Ja, van dat de Heilige Geest met kracht wil werken. God is er. En God geeft rust en gerustheid door de toepassing van zijn geest. Als het woord geloofd wordt, levendig geloofd wordt. Eens vroeg Mozes aan de Heere, vroeg de Heere aan Mozes. Zou mijn aangezicht met u mee moeten gaan om u gerust te stellen? Mozes was ook zo teleurgesteld op een gegeven moment, ook na die vreselijke zonde met het gouden kalf. Nota bene, toen hij net de wet ontvangen had, ontzaglijk. Wat een toorn was er, dat hij die stenen tafelen verbrak. Als een teken ook dat God zo niet met het volk kon leven, maar het verbond zou verbreken. Maar toen hij opnieuw de wet mocht ontvangen en aan het volk had overgedragen, bekendgemaakt, hoe zou het verder gaan? Wat zag Mozes er tegenop? En dan zegt de Heere, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen. Om u rust te geven. Met de opdracht die je vervult. Om u veiligheid te geven. Gods aangezicht. In rust. Door de rust die we ontvangen. Dan is er vrede tussen de ziel en tussen God. Gods aangezicht wilde met hem meegaan om hem gerust te stellen. Salomo spreekt van die rust. Het is een plaats van veiligheid. Van stille gerustheid in de Heere. Hoe het ook gaat en wat je ook meemaakt. Geloofd, zij de Heere die aan zijn volk Israël rust gegeven heeft naar alles wat hij gesproken heeft. Opmerkelijk gemeend. Psalm 132 spreekt daar ook van. De Heere heeft Sion verkoren. De Heere heeft die plaats verkoren om zijn huis te doen zijn. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats. Sion ze als zijn volk daar ook gesteld. En dan zegt hij, dit is mijn rust. Hier zal ik wonen. De Heere geeft rust aan vermoeiden van geest. Aan mensen met een onrustig hart. Aan mensen van wie het geweten aanklaagt tegen al Gods geboden gezondigd te hebben. Want als je er tegen één gezondigd hebt, heb je ook tegen alle gezondigd. Aan mensen die geen raad weten met zichzelf, maar met tot de Heere komen zo nietig en klein en schuldig als je bent. Waar? Daar waar het offer is. Daar waar de altaren roken. Daar waar het bloed gesprenkeld wordt. En wie heeft ervan gesproken, gemeente? Hij ook. Waar al die offers naar verwezen. Met dat machtige woord. Met die heerlijke nodiging. Die liefdevolle, die hartelijke roep. Komt herwaarts tot mij. Waar je ook bent. En hoe diep je ook in de modder van de zonde bent gezakt. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En we zingen het met een psalm. Hier wordt de rust geschonken. Het vette, het goede van uw huis gesmaakt. O, hoe lief heb je dan ook Gods huis gemeend. En wat een wonder dat het er mag zijn. Zegen geeft Salomo aan het volk. Zegen, onverdiend. Die zegen ook dat hij zegt, de Heere onze God zij met ons. God met ons. Weten misschien de kinderen of de jongeren het ook wel. Dat is de naam van de Heere Jezus. Oud Testament is in Jesaja. Immanuel. God met ons. Bijzondere woorden in de versen 57, 58. Die worden wel genoemd de Salomonitische zegen. Tegelijkertijd, als je dan even verder leest, dan verbindt hij er hetzelfde aan als wat David ook telkens verbond eraan als hij Salomo de weg wees en hem een opdracht gaf. Dit, laat uw hart volkomen zijn met de Heere onze God. Om te wandelen, te leven in zijn inzettingen en geboden. Laat uw hart volkomen zijn. Kon Salomo dat aan? Dat woordje volkomen, daar zit zelfs ook dezelfde medeklinkers in als van de naam Salomo. Laat uw hart in vrede zijn. Laat uw hart vredig zijn als u zich overgeeft aan het wandelen in de weg van de Heer. Met vrede in je hart, met een ongedeeld hart, met gewilligheid. Laat de dienst van de Heer niet een gedwongen zaak voor je zijn, maar een hartelijke zaak waar je vrede bij hebt als je wandelt in de weg van de Heer. Hebt u dat? Hebben jullie dat, jonge mensen? Pasgetrouwden? Als je je leven en je huis zo en zo hebt ingericht. En als je je leven en je levensstijl zo en zo wil doen. Naar uitwijzen van de geboden van de Heere. Dat je daar vrede bij hebt. Het is toch niet zo dat de een dan een andere weg zoekt dan de ander. Bewandel die weg samen. Maar ook als je gezin mag krijgen, kinderen mag krijgen, leef dat voor. De Heere te dienen met een ongedeeld hart, dat wil niet zeggen dat je het volkomen kunt, maar dat wel je levenskoers vast ligt. En in die weg geeft de Heere ook zijn zegen. Niet dat het een kwestie is van goede werken of zo. Rust daarbij. Dat is ook al zo groot. En het verlangen daarbij. Naar Gods huis. Dat ga je dan graag naar de kerk toch? Wat een wondergemeente. De Heere wil onder ons wonen. En zijn gunst getuigen. Door de prediking van de Ark des Verbonds. De Ark. Die van Gods gunst getuigt. Dan. Als het bloed, de wet, het zwijgen oplegt. Ons de vrijspraak doet beleven. Om Christus wil. Dan gaan we naar de eeuwige rust. Waar geen duivel ons meer zal aanklagen. En geen wet ons meer zal verdoemen. Maar we eeuwig verlost zullen zijn. En de eeuwige zalige rust zullen beleven. Er blijft dan een rust over voor het volk van God, zegt het woord. Hoe dierbaar is je dat getuigenis. Maar ook hier in dit leven, dat je het van daaruit ook beleven mag, hoe je leeft en hoe je je leven verder inricht. En hoe je blijft bidden voor jezelf. Voor de ander, voor je kinderen, kleinkinderen en voor de kerk en voor het huis Gods. Amen. Gaan we zingen gemeente op Psalm 132, het negende vers, 132, 9. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Samen de Heere bidden en danken. Groot en eeuwige God, geloofd zij de Heere, de God van het verbond, zo zei Salomo, mogen het ook hem nazeggen, Heere, geloofd zij God met diep ontzag. Hoe groot zijt gij, dat gij onder mensen wilt wonen. En laat zien hoe een mens echt tot rust kan komen. En welke rust er overblijft voor uw volk en kinderen. O Heere, dat we die rust ook hier in beginsel hier op aarde mogen kennen. En mogen vervolgen te kennen. En daarin bevestigd worden. Uw werk. Maar ook dat we als we het nog niet kennen, dat verkrijgen. Het is nog te verkrijgen uit genade. U zegt het, Heere Jezus, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u die rust geven. Lieve Heere, heb dank voor al het goede. Sterkt u ons in de week. Sterkt u ons in ons dagelijkse werk, in ons dagelijkse leven. Laat het niet zonder u zijn. Wilt u er ook in zijn? En wilt u met ons zijn? In uw gunst en goedheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. ontvangt u alle met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.